Gemeente, namens de kerkraad heb ik u enkele mededelingen te doen. Aanstaande dinsdagavond wordt er om 19:30 kerkraadsvergadering gehouden. Volgende week zondag, eerste kerstdag, hoopt dominee Den Butter u in beide diensten voor te gaan. En de morgendienst, let u daar vooral op, de morgendienst begint om 9:00. Op de tweede kerstdag hoopt, anders dan aanvankelijk meegedeeld, 's morgens u voor te gaan, dominee van der Meijt, Driebergen. 'S middags om 14:30 is er dan het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool. Een mededeling wat de collecte betreft. Vandaag is er 1 collecte en die is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 3. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En als we de woorden van Gods wet gehoord hebben, zingen wij Psalm 119, vers 73. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 73. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vanmorgen uit het boek Rut. We lezen daarvan het vierde hoofdstuk. Ik noem u als schriftlezing Rut 4. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar. En ziet, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk derwaarts, zet u hier, gij zulk heen. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudsten de stad en zeide, zet u hier. En zij zetten zich. Toen zeide hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit haar Moabitenland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten van mijn volk. Zo gij het zult lossen, loszet, en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het weten, want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossingen, bij de verwisseling, om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u? En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk, gij lieden, zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam van de verstorvene niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitschades de oudste, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben, en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, dien Tamar en Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot de verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, den welke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En ze noemden zijn naam Obed. Deze is de vader van Isaï, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewon Hezron en Hezron gewon Ram en Ram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Nahesson, en Nahesson gewon Salma, en Salmon gewon Boas, en Boas gewon Obed, en Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David. Wij willen nu samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Wij willen in onze voorbeden gedenken broeder A. Hollaar, die nog steeds in het ziekenhuis ligt, maar morgen naar huis hoopt te komen. Zuster van der Laan van Wezel, die nog altijd in het ziekenhuis ligt. Terwijl we ook willen gedenken de familie Hameling-Dekker, omdat de moeder van zuster Hameling-Dekker op 100-jarige leeftijd overleden is. Wij bidden hun om sterkte en troost van de Heere en wij vragen de Heere om zijn onmisbare zegen. Goede tieren en barmhartige Heere, wat is het een bijzonder rijke weldaad dat u vanmorgen de deuren van dit kerkgebouw voor ons geopend hebt en dat u ons de gelegenheid en de bereidheid geschonken hebt om naar deze plaats te komen. Een voorrecht allereerst, omdat hieruit blijkt dat we in het land der levenden mogen zijn. En dat is niet een vanzelfsprekende zaak, want wat worden wij er toch telkens op allerlei manieren, in familiekring en bij vrienden, en ook in de dorpsgemeenschap waarin we geplaatst zijn, eraan herinnerd dat onze dagen een handbreed gesteld zijn. En we horen en lezen de berichten dat medemensen soms op hoge leeftijd, maar ook meermalen in de kracht van het leven of op jeugdige leeftijd worden weggenomen uit dit leven en daarmee tegelijk ook worden opgeroepen om voor u te verschijnen. Heere, wat is dat een aangrijpende gedachte. Maar telkens weer komt het toch voor onze aandacht, Heere. En worden wij er ook aan herinnerd dat die dag eenmaal voor ieder van ons zal komen. Maar we mogen tegelijk ook het voorrecht zien dat u ons de levenstijd geeft, dat u ons de gelegenheid verleent om onze taken te verrichten, en dat is veel, maar bovenal dat u ons de gelegenheid geeft om u te zoeken en naar u te vragen, en dat is nog oneindig veel meer, want dat is van eeuwigheidsbetekenis. En u mag ook vanmorgen uw roepstem tot ons komen en u roept het ons toe, dat wij ons tot u zullen wenden, alle einden der aarde, om bij u behoudenis te zoeken en te vinden. Ja, Heere, u laat het ons verkondigen dat u lust hebt in onze bekering en in ons leven. En dat is geen vanzelfsprekende zaak, want we moeten het altijd weer onder ogen zien en ook hartelijk belijden dat dat niet is om iets dat van ons is. Aan onze zijde zijn de afwijkingen, de dwalingen, de ongerechtigheden waarmee wij uw wet overtreden hebben. En als wij ons leven doorzoeken, ook van de achter ons liggende week, dan moeten wij het toch in alle eerlijkheid onder ogen zien, dat wij met daden, woorden en gedachten zo vaak tegen uw geboden zijn ingegaan en dat wij ook meermalen nalieten wat u duidelijk aan ons bevolen had. Ja, Heren, we moeten het erkennen dat de ongerechtigheid in ons leven diepe sporen getrokken heeft, want wij zijn eenmaal in Adam van u afgevallen en wij dragen allen het beeld van onze eerste vader. Heren, wanneer dat bepalend is voor uw handelen, dan hebben wij geen zegen, maar oordeel te verwachten. Maar nu is het zo groot dat u het ons laat horen dat er genade en verlossing is bij u de Heere. Dat u dat reeds geopenbaard hebt onder het oude verbond en dat u daarbij heen gewezen hebt naar de komende Christus. En dan mogen wij toch weten dat hij de beloofde aan de vaderen ook met de daad gekomen is, zoals wij volgende week op het kerstfeest mogen gedenken en waarop wij ons ook op deze laatste adventszondag mogen voorbereiden, wanneer de prediking reeds mag heenwijzen naar dat grote heilsfeit van Christus' geboorte. Heren, we bidden van u, laten wij dan onze voorrechten mogen zien. Uw onverdiende goedheid en trouw daarin opmerken. En wilt u kracht van uw woord doen uitgaan, voor een ieder van ons, voor volwassenen, voor jongere heren, wijs ook aan hen uw weg vanuit uw woord en onder de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u ons allerhart voor dat woord openen, heren. U kent hen die uw heil verwachten. En die met een begeerig hart naar de kerk zijn gekomen. En die het woord des levens begeren te horen. O, wilt u geven, heren, dat zij er bijzonder bij betrokken mogen worden. En dat zij gezegend mogen worden. Dat de verwachting en het uitzien vervuld mag worden. En dat ze u mogen ontmoeten in het kleed van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest. En heren, wanneer we alleen uit gewoonte naar de kerk gekomen zijn, wilt u dan nog een beschamende zegen schenken, want u bent een verrassend en een genadig God. En u wilt ook dan uw werk nog verrichten, onverdiend en wellicht onverwacht. Naar de rijkdom van uw genade, heren, wilt u zo uw voetstappen in ons midden zetten, uw zegen openbaren, verbreken wat hoog is in zichzelf, maar ook oprichten wat voor u neergebogen is, opdat wij verblijd worden in uw huis en opdat wij gezegend worden uit de volheid van uw genade in de Heere Jezus Christus. Heren, wilt u dan in ons midden zijn? Wilt gij ons alle gedenken ten goede? Ook broeders en zusters die meeluisteren via de kerktelefoon. Wil hen allen erbij betrekken. En wil hen zegenen zoals u dat doen kunt en doen wilt. Heren, we bidden u ook voor alle bijzondere omstandigheden in de gemeente. We dragen broeder Hollaar aan u op. Hij ligt nu nog in het ziekenhuis. Maar morgen hoopt hij naar huis te gaan. Wat een voorrecht, heren, dat u het tot dusver zo wel gemaakt hebt en dat dit mogelijk gebleken is. Wilt u een dankbaar hart schenken voor wat u geeft en ook een afhankelijk leven, opdat hij met alle noden van lichaam en ziel bij de voordeur zijn toevlucht bij u de Heere mag zoeken en door u rijk gezegend mag worden. Wij bidden u niet minder voor zuster van der Laan van Wezel, die nog altijd in het ziekenhuis ligt. U kent ook haar omstandigheden. U weet van moeite en verdriet, van eenzaamheid en van de lichamelijke zorgen die daarbij komen, heren. Laat alles wat tot haar welzijn verricht wordt, met uw onmisbare zegen worden gekroond. En bovenal, laat ook zij haar toevlucht mogen zoeken en vinden bij u de Heere, die u toch in alle omstandigheden wilt ontfermen en uw zegen nog wilt schenken uit onverdiende gunst. Juist omdat het onverdiende gunst is, mag er ook verwachting zijn van u de Heere. O, gedenk haar naar uw welbehagen en zegen ook andere heren zieken en gemeenteleden die door hoge leeftijd de gang naar uw huis niet kunnen maken, die wellicht met ons meeluisteren, gedenk hen alle ten goede. U wilt u ook denken aan de rouwdragende familie, broeder en zuster Hameling Dekker. U hebt een moeder op hoge leeftijd van 100 jaar uit dit leven weggenomen. En er is zeer zeker reden tot dankbaarheid. Niet alleen vanwege de hoge leeftijd, maar ook omdat er een goed getuigenis mag worden gegeven. Dat zijn verblijdende dingen. En tegelijk laat ze toch een lege plaats achter. Wij bidden hartelijk van u, heren, dat u wilt sterken en wilt troosten bij de verwerking van dit verlies en bij het leven met dit gemis. En dat u nabij wilt zijn in uw genade en met uw vertroostingen, die toch nooit te gering zijn. Heren, we bidden van u dat u het alles wel wilt maken, dat u dienaar wilt bekwamen en sterken, dat hij uw woord mag brengen zoals u het van hem vraagt, in getrouwheid met liefde, in uw kracht en onder uw leiding, en dat we zo gesterkt en gezegend straks de kerk weer kunnen verlaten. Zegen alles wat in de dienst aan de orde komt. Het zingen van de psalmen, het orgelspel, het uitreiken van onze gaven, wil ze heiligen tot uw dienst. Heren, we bidden u voor al het werk in uw koninkrijk. Ook vandaag gaan uw dienaren uit. En het geschiet in ons land onder allerlei namen. Als het dan maar om die ene naam mag gaan, de naam van de Heer Jezus Christus. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Door welke wij, door welke zondaren zalig moeten worden. Laten zij de rijkdom van die naam mogen uitstallen. En laten zij tot u mogen uitlokken als goede gezanten van deze koning. Wil gedenken aan uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Wilt u nabij zijn, Heren. Wilt u getrouwheid geven in het belijden van uw naam. En wilt u sterken in het leed. En wilt u de moeite en de tegenslagen genade verminderen. Ja, ook wegnemen. En wilt gij gedenken aan uw erfdeel, waar ter wereld ook. Wilt gij uw kerk zegenen. Wilt gij de werken van de vorst der duisternis afbreken. En wilt gij uw koninkrijk nog doen komen. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking van Psalm 77, het zesde, zevende en achtste vers. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. En wat er dan verder volgt in het zevende en achtste vers. Ik noem u Psalm 77, vers 6, 7 en 8. En inmiddels zal ook de dienst der offeranden plaatsvinden. De Heere zegene u en uw gaven. Het woord is hier dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Rut 4, en daarvan het 14e vers. We lezen de tekst in Rut 4, vers 14. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Na het armen van de preek zingen wij Psalm 98, vers 2. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben wij het Bijbelboek Rut opgeslagen. Een geweldig mooi boek. Bovenal een boek dat door de Heilige Geest geïnspireerd is. Het heeft niet voor niets een plaats ontvangen in de Heilige Schrift. Een boek waarin de Heere zichzelf openbaart en waarin hij ons zicht geeft op zijn verlossingswerk in deze wereld. Als wij het boekje Rut lezen, valt ons op dat er een zekere tegenstelling naar voren komt. Het begin van dit boek wordt getekend door moeite en smart. We lezen daar immers dat vier mensen naar Moab gevlucht waren vanwege de hongersnood in Bethlehem. En dan lezen we over de dood van Elimelech, Mahlon en Chilion, de man en de twee zoons van Naomi. Berooid en ledig moest Naomi terugkeren samen met haar schoondochter Rut. Ze had gezegd: noem mij niet Naomi, want er is geen spoor van fleurigheid in mij overgebleven. Noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Als een zware last droeg Naomi dit verleden met zich mee. En van de toekomst hoefde zij zich niet veel meer voor te stellen. Haar erfdeel was zij kwijtgeraakt. Het krijgen van nageslacht zat er voor haar niet meer in. Allemaal even sombere dingen. Maar dit boek eindigt in een heel andere toonzetting. Wij lezen over de vreugde om de geboorte van een kind. Moeten wij dan het boek Rut misschien zien als een spannend levensverhaal met een gelukkig slot? Een boek waar, net als in vele romans, alles aan het einde toch nog goed komt? O nee, in geen geval. Dit zou een veel te oppervlakkige en een veel te menselijke benadering zijn van wat hier aan de orde is. In de geboorte van dit kind is op een heel duidelijke wijze God aan het werk. God die bezig is om zijn heilsgeschiedenis te schrijven. Deze geboorte wijst heen naar wat de Heere eenmaal doen zal in hetzelfde Bethlehem, wanneer hij daar zijn eigen zoon op aarde brengt. We hopen er in de preek nog meer over te horen. God is hier aan het werk en daarom wordt zijn naam hier met nadruk geprezen voor wat hij gedaan heeft. Wij gaan vanmorgen samen naar deze adventstof luisteren. En de hoofdgedachte van de preek luidt: een lofprijzing op de Heere die een losser gegeven heeft. En we merken in deze lofprijzing drie hoofdtrekken op. Ten eerste vroege adventsvreugde. Ten tweede een eenzijdig werk van de Heere. En ten derde een boodschap van volkomen verlossing. Dus een lofprijzing op de Heere die een losser gegeven heeft. Vroege adventsvreugde, een eenzijdig werk van de Heere en een boodschap van volkomen verlossing. Allereerst dan vroege adventsvreugde. Waarom wordt er zoveel aandacht aan dit kind gegeven? En waarom is de vreugde zo groot? Waarom wordt het huwelijk tussen Boas en de heidense Rut in verhouding tot deze gebeurtenis eigenlijk naar de achtergrond weggedrongen? Wel, omdat het om dit kind gaat. O zeker, er was al een reden tot vreugde voor Naomi, toen Boas met haar schoondochter Rut trouwde. Hij zou daarmee immers de plaats van haar overleden zoon Mahlon innemen. En als losser zou hij het bezit van Elimelech, dat Naomi uit armoede moest verkopen, voor diens familie behouden. Maar stel nu eens dat er uit het huwelijk van Boas en Rut geen kinderen geboren zouden worden. Dan zou het bezit alsnog in vreemde handen komen. De getuigen in de poort hadden Boas weliswaar het beste toegewenst. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben, maar het staat er nadrukkelijk als een wens. Want wie kan er nu een gat in de toekomst boren of Gods raadsbestel doorgronden? Wie kan nu met zekerheid uitspreken dat het huwelijk van Boas bekroond zal worden met de geboorte van een kind? En daarom was het voor Naomi een en al onzekerheid als er uit het huis van Boas en Rut geen zoon geboren zou worden, dan zou daarmee het oordeel alsnog over het geslacht van Elimelech komen, in die zin dat het niet langer zou voortbestaan. Rut had nu wel haar beschermheer gevonden, mooi, maar Naomi had nog niet haar stamhouder ontvangen. Hier is zij echter de stamhouder van een uitgestorven geslacht. Een innige vreugde vervult nu haar hart. De naam en het erfdeel van Elimelech blijven zelfstandig voortbestaan. Naomi weet maar al te goed dat het kind uit de losser op de naam van haar overleden zoon Mahlon, de eerste man van Rut, zal komen te staan. Zo is het in de wet van Mozes bepaald. Gemeente, beseffen wij iets van de vreugde en blijdschap van Naomi met de geboorte van dit kind? De spanning is nu gebroken. Haar tranen zijn gedroogd en de rimpels zijn als door Gods vaderlijke hand weggestreken uit Naomi's gezicht. Ze is weer de liefelijke en haar jeugd is vernieuwd als die van een arend. De buurvrouwen zijn op kraambezoek gekomen en ze zingen het uit. Gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam wordt vermaard in Israël. Zij begrijpen de diepe inhoud en rijke betekenis van deze geboorte. Want het is opmerkelijk dat ze deze woorden niet tot Rut spreken, hoewel zij de moeder is, maar juist tot Naomi, de grootmoeder. Aan Naomi is een losser gegeven. Nu zal de naam van Elimelech voortbestaan. Zijn naam worden vermaard in Israël. Veelbetekenend is daarom de naam die ze aan het kind geven, Obed. En die naam Obed betekent knecht, dienaar. Obed zal in zijn leven de dienaar zijn van het geslacht. En de vrouwen voegen eraan toe, het staat in vers 15, die zal u zijn tot een verkwikker der ziel. Letterlijk staat er tot een wederbrenger der ziel. Alsof hiermee gezegd wil zijn, Obed zal het gemis van zijn grootmoeder ten aanzien van haar man en haar zonen vergoeden. In Obed komt alles weer goed. En daar kan en zal Naomi nieuwe moed en kracht ontvangen door hem. In haar ouderdom mag Naomi verzekerd zijn van de zorg van dit kind. Niet Boas, maar Obed is de losser. En toch, gemeente, staat deze lofprijzing van de vrouwen om de geboorte van Obed niet op zichzelf, maar ze moet in breder verband gezien worden. Deze lofprijzing heeft een bepaalde meerwaarde. Het is een uitspraak met profetische geladenheid. En die wordt ons duidelijk uit de laatste woorden van dit hoofdstuk. Die woorden vormen tegelijk ook het slot van het boek Rut. En terecht kan er dan gezegd worden dat dit Bijbelboek een open einde heeft. Wanneer een zin niet wordt afgemaakt, dan zetten we aan het eind daarvan een aantal puntjes, veelbetekenende puntjes meestal. Er moet nog iets volgen dat de definitieve slot bepaalt. Wel, zo zouden we dat nu ook van het boek Rut kunnen zeggen. Kijkt u maar naar vers 18. Daar wordt de naam van Peres genoemd. Dat is niet zo'n eervolle naam. Want Peres werd geboren uit de hoererij van Juda met Tamar. En vanaf Peres, de zoon van Juda, worden er een aantal geslachten genoemd. En deze opsomming eindigt dan met: en Obed gewon Isaï, en Isaï gewon David. En weet u wat u nou moet doen? Dan moet u thuis eens verder lezen in de geslachtsregisters in Matthäus 1 en Lucas 3. Dan wordt die lijn via David nog verder doorgetrokken. En bij wie komen we dan terecht? Bij de zoon van David, de grote losser, de Heer Jezus Christus. En gemeente, waar er nu bij Naomi vreugde is om het kind Obed, ook al is zij zelf stil van verwondering en al laat ze dan het zingen aan haar buurvrouwen over, daar mag er nu bij u en bij mij vreugde zijn om het wonder dat dat kind gekomen is, de meerdere Obed. Hij is van de Vader gezonden en in gewilligheid ook gekomen om voluit deze naam, Obed, dat wil zeggen dienaar, uit te dragen. Vanuit die begeerte om te dienen is hij neergedaald in onze diepe ellende. En is hij vlees van ons vlees geworden om in onze vloek te delen. Zelf verklaart hij dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. En in de toon van de lofzang van de vrouwen rondom de kleine Obed klinkt de boodschap van Advent door: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En later zal de vreugdevolle boodschap door de engel aan de herders worden verkondigd: ziet, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En ook dan klinkt het loflied, en wel door een menigte van engelen: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen, of in de mensen van het welbehagen. En zoals die vrouwen nu rondom Naomi en de kleine Obed stonden, zo zullen weldra de herders met Maria en Jozef verheugd rondom de kribbe staan, verheugd omdat ze heerlijkheid in hem aanschouwen. En niet veel later zal de oude Simeon het kind Jezus in de armen nemen en de lofzang over hem aanheffen: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En ook zullen de wijzen uit het oosten hem geschenken toebrengen: goud, wierook en mirre. Geliefden, de adventsklokken luiden weer voor de vierde zondag. En we maken ons op om weldra het feest van Christus geboorte te gaan vieren. Mag ik het u eens vragen: kent u nu in ons leven iets van deze vreugde om dit kind? Nee, het gaat er niet om of u in een vage kerststemming bent. En of u de kerstsfeer, wat dat ook mogen zijn, wel mooi vindt. Maar is er in uw hart en in het jouwe plaats voor dat kind? En is er ook iets van die innige blijdschap en dankbaarheid om het wonder van deze geboorte? Want hij is gekomen tot een volkomen verlossing van zondaren die diep gezonken zijn, waar ik daar straks verder op inga. Hij is gekomen om het oordeel over het leven van mensen weg te nemen, om doodschuldigen, mensen zoals u en ik ook zijn, om hen te redden van de ondergang. Hij is gekomen om de macht van de zonde te breken. Hij is gekomen om de macht van de duivel en de werken van de duivel te verbreken. Gekomen om aan zondaren een nieuw leven te geven. Dat is een leven in verbondenheid aan de Heere. Een leven in liefde, in gehoorzaamheid aan zijn woord. En nu vraag ik het vanmorgen, is het u reeds om hem te doen? En bent u er in beginsel voor ingewonnen? En niet alleen om hem te dienen, dat is ook groot hoor. Maar hebt u ook ogen voor gekregen dat hij gekomen is om te dienen? En is er plaats voor hem in uw leven? Dat u ook door hem gediend wil worden? Mag u in hem reeds uw zaligheid zoeken? En mag u bij hem het leven ook zoeken en vinden? U vraagt, hoe kom ik daar nou aan? Hoe kom ik nou zover dat ik dit belijden kan? Ach, dan moet u nog eens luisteren naar de lofzang van die buurvrouw bij Naomi. Gelooft zij de Heere die niet nagelaten heeft u heden een losser te geven. Gemeente, hier klinken tonen die verder reiken dan het kind van Rut, de losser van Naomi. Tonen die zelfs verder reiken dan ons bestaan voor God, die het als het ware overstemmen. Wij horen dan ook deze toon, en dat is onze tweede gedachte, een eenzijdig werk van de Heere. De Heere heeft niet nagelaten. Leest u daar vooral niet overheen. Want daarop valt alle nadruk. Daarin ligt het complete evangelie besloten. De Heere heeft niet nagelaten. U mag het ook zo lezen dat de Heere het er niet aan heeft doen ontbreken. Hij heeft het er niet bij laten zitten. Straks hopen wij het samen te zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Gemeente, wat worden deze vrouwen op een heerlijke wijze Gods trouw bezongen? Zijn onwankelbare trouw. Van deze trouw getuigt zijn naam. Heere, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is een naam boordevol van verlossende kracht en van de zegenende tegenwoordigheid van de Heere. Maar het is ook een naam waarin de grote trouw van de Heere uitschittert. En waarin hij het zegt, ik ben de God van mijn woord. Wel nu, de ik zal zijn heeft niet nagelaten. Of wat komt hier een wonder van goddelijke ontferming openbaar. De Heere betoont zich als de getrouwe. En dat ondanks de ontrouw van Naomi, ondanks de ontrouw van u en mij. Laten wij dat laatste vooral niet vergeten. Maar laten we beseffen dat het ons verdiende loon geweest was als de Heere het er wel bij had laten zitten. Als hij wel had nagelaten. Want u en ik, wij hebben alles nagelaten. In ons verbondshoofd Adam hebben wij geweigerd om de Heere te gehoorzamen. Wij hebben zijn heilig gebod overtreden door te eten van die boom waarvan God gezegd had, gij zult daarvan niet eten, want indien gij daarvan eet, zo zult gij de dood sterven. En daarmee hebben wij onszelf in de ellende gestort en hebben wij het oordeel van God over ons gehaald. Over onze naam, over ons bestaan. doordat wij onszelf losgerukt hebben van God, de springader des levens, liggen u en ik van nature onder de macht van de zonde en de dood. Gemeente, beseft u dit? Heeft de Heere door zijn woord en geest u al aan die vreselijke werkelijkheid ontdekt? Daar komt nog iets bij. Namelijk dat wij vanuit onszelf nooit ons met God kunnen verzoenen. Er is geen enkele mogelijkheid vanuit ons om met de Heere weer in het reine te komen. Om alsnog te delen in Gods gunst. We zijn die gunst door onze zondeval kwijtgeraakt. En wij hebben ons erfdeel bij God verspeeld. Alles weg. Er is geen enkele weg uit onszelf terug. Alle wegen en weggetjes die we daarvoor bedenken zouden, worden radicaal afgesneden door Gods woord. En als we ze toch inslaan, dan laat de Heere ons daarop vastlopen. Wat moest Naomi dit ondervinden? Haar weg naar Moab bleek voor haar man en voor haar twee zoons letterlijk een doodlopende weg te zijn. Alles wat aan haar leven inhoud en doel gegeven had, dat had ze daar verloren. Straatarm was ze, doodongelukkig. Maar had ze het er niet naar gemaakt? Was het Gods wil wel geweest dat ze wegtrok uit Bethlehem? Hoe vaak zal die vraag haar hebben benauwd? Eigen schuld. En wanneer ze dan in Bethlehem terugkomt, dan horen we haar klagen. Voltoog ik weg, maar ledig heeft de Heere mij doen terugkeren. Noem mij niet langer Naomi, maar noem mij maar Mara. Bitterheid. De Heere had haar de pas afgesneden. En was dat voor haar niet een duidelijke aanwijzing, ja een ontdekking door de Heere geweest, dat ze het slechts van hem moest verwachten? O zeker, ze mocht de trouw van de Heere in haar leven opmerken. Maar daarnaast ging ze toch ook weer haar eigen weg en kon ze het niet laten om ondanks die trouw van de Heere het toch weer de touwtjes in eigen handen te nemen. En wat was ze druk in de weer met dat losserschap. Boas, dat was Elimelechs bloedverwant. Hij moest het zijn. En treffend zijn de woorden tot haar schoondochter Rut. Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. En wat houden de buurvrouwen aan haar voor? Deze prediking. De Heere heeft niet nagelaten u heden een losse te geven. Dat is toch wel ontdekkend, onthullend voor deze vrouw die het zelf allemaal wilde regelen. De Heere regelt het. Het is een werk dat eenzijdig van hem uitgaat. Naomi kon zelf niet voor de losse zorgen. Het is een eenzijdig werk van de Heere. En nu zal de Heere het ook voor Naomi voleinden. De Heere geeft de losse. Naomi, zul je dat niet vergeten? En gemeente, zullen wij het niet vergeten? Laat dat tot u doordringen en op u inwerken. De verlossing komt niet van de kant van Boas, niet van Rut. Ook niet van de kant van u en mij. Zelfs niet van Obed, al is zij een belangrijke schakel in Gods heilsgeschiedenis. Maar de verlossing wordt aan zondaren geschonken door Gods genade. Door Gods werk. Door de grote losser, de Heer Jezus Christus. De grote zoon van Obed brengt in zijn geboorte groter geluk met zich mee dan Naomi en Rut in hun kleine ooit konden omhelzen. Want hij is gekomen om mensen die overal buiten vielen en die hun erfdeel bij God zijn kwijtgeraakt, weer in de gemeenschap met God terug te brengen. Door verzoening voor hun zonde aan te brengen. En nu is het de Heilige Geest die ons in al onze armoede leert zien dat we hem nodig hebben. De Heere Jezus Christus. Hij is het die onze verloren zaak tot de zijne gemaakt heeft. Die de schuldenwereld op zich neemt. En die u en mij van onder dat oordeel Gods kan weghalen. En dat doet hij. Hij herstelt zondige mensen die aan zijn voeten leren buigen. Hij herstelt hen in de oude rechten die ze in het paradijs hadden. En wanneer we tot die grote losser mogen komen, onweerstaanbaar tot hem getrokken, dan mogen we datgene wat we reeds van ouds bezaten, maar wat we door de zonde verloren hebben, terug ontvangen. Dan worden we vernieuwd naar het beeld van God. Dan ontvangen we kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dan genieten we in de verbondenheid met hem een overvloed van leven en vrede. Wel nu, geliefde, dit is van de Heere geschied. De tekst zegt het. Hij heeft niet nagelaten, ondanks onze nalatigheid. En gemeente, dat is nou het wonder van het kerstfeest, waar we deze dagen weer naartoe leven. Dat is het wonder van Gods genadige ontferming, dat steeds weer in de verkondiging mag doorklinken. Dat is het hart, ja, het merg van het evangelie. De Heere heeft niet nagelaten. Waar u en ik alles zijn kwijtgeraakt en dat door eigen schuld, waar al onze mogelijkheden onhoudbaar blijken te zijn, waar wij in feite met de rug tegen de muur staan en geen kant meer op kunnen, daar steekt nu de Heere zijn hand naar ons uit en daar schenkt hij de losser, de volkomen verlosser. En waar wij van ons eigen leven niet anders kunnen zeggen dan Mara, het is al bitterheid, daar is het nu de komst van dit kind dat ons heil volmaakt. Gemeente, zitten hier vanmorgen of luisteren ze mee, volwassenen of jongeren, die het van zichzelf beleiden moeten, hier zit nu zo'n Mara. Ja, dat is mijn eigenlijke naam, vanwege mijn bitterheid om mijn zonde, die het van zichzelf uitroept, ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. O, hoor dan vanmorgen vanuit het woord van God, het rijke evangelie. De Heere heeft niet nagelaten ook u een losse te geven. Nee, niet omdat u het ernaar gemaakt hebt. En niet op grond van iets uit uzelf. Maar slechts om zijn eeuwig welbehagen, dat welbehagen waarvan ook de engelen in de kerstnacht zo luide gezongen hebben. We letten nog weer even op Obed. Van dit kind zingen de vrouwen tenslotte en zijn naam worden vermaard in Israël. Met andere woorden, zijn naam worden met ere genoemd. Hoe zal Obed een goede naam krijgen? Een goede naam is immers veel waard. De naam Obed zegt het al. Dit kind zal vermaard worden, niet door te heersen, maar door te dienen. En dat geldt nog des te meer van de Heere Jezus, die zozeer diende dat hij zich boog onder die loodzware last van Gods toorn over de zonde. En hij aan het kruis het offer van zijn leven bracht. Zijn naam is, juist doordat hij diende en zichzelf ten offer gaf, vermaard geworden. Het is een naam boven alle naam. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Vermaard over het hele wereld rond. De boodschap van de grote losser klinkt. En ik mag de bezuin van het evangelie vanmorgen aan de mond zetten. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar hebt u het wonder Gods. En dat krijgen u en ik nooit klein. En dat zullen Gods kinderen, alle die bij dat heilsfeit betrokken zijn, en die dat leren verstaan en leren kennen, oh, die zullen dat tot in alle eeuwigheid niet klein krijgen, maar ze zullen het wel mogen bewonderen zonder het te kunnen doorgronden. De Heere heeft het er niet bij laten zitten. Hij heeft mensen niet in de kuil van hun verlorenheid laten zitten, uit liefde en ontferming voor een zondaarsvolk dat hij verkoren heeft tot zijn eigendom, heeft God zijn eigen zoon overgegeven. Overgegeven aan de kribbe en aan het kruis. En dan horen we in de derde plaats een boodschap van volkomen verlossing. Als kind zien we de Heer Jezus daar liggen. In een kribbe, arm en ellendig. Er was voor hem geen betere plaats voorhanden. Als man van smarten zien we hem worstelen in de hof van Gethsemane, door al zijn discipelen verlaten. Als onder de misdadigers schrekend zien we hem gaan, geslagen, veracht en bespot. Als een vervloekte zien we hem aan het kruis hangen, immers vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Moet er van hem niet in bijzondere zin gezegd worden, dan op zijn leven de naam Mara geschreven stond bitterheid. En dat alles voor mensen die van zichzelf verloren zijn. Voor een volk dat van nature in de duisternis van de zonde leeft. Dat onder de macht van de vorst der duisternis rechtstreeks op het eeuwig verderf aankoerst. Opdat het door zijn lijden en door zijn dood het eeuwige leven zou ontvangen. En als we iets van dat wonder zien, geliefde, al is het nog maar van verre, maar wel in oprechtheid, dan roepen wij het uit. Gelooft zij de Heere voor deze onuitsprekelijke genade. Hij zelf heeft in zijn Zoon de weg geopend tot eeuwig behoud. En voor wie geldt dat nu? Voor iedereen? O zeker, het offer van deze losser is genoegzaam om de zonde van de gehele wereld weg te nemen. Roep het maar uit aan alle stranden en verbreid het maar van oord tot oord en verkondigt aan alle landen dit evangeliewoord en ieder kan zalig worden. Maar niet iedereen wordt in werkelijkheid zalig. En de schuld hiervan ligt niet in de Heere. Dat er mensen zalig worden, en daarvan ligt het geheim alleen maar in God, in zijn welbehagen. Maar de schuld van de verwerping ligt niet in de Heere. De schuld ligt hierin dat er zoveel zijn die op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Ze hebben de zonde zo lief. En ze verharden zich tegen de roepstemmen van de Heere in. Of ze hebben genoeg aan hun nette levenswandel en aan hun trouwe kerkgang en aan hun betrokkenheid op de waarheid. Hoe dan ook, ze weigeren diep in hun hart om de Heere te dienen en lief te hebben. En ze buigen niet met hun zonde voor God, zeker niet in oprechtheid. En ze zoeken hun zaligheid niet bij de Heere Jezus. Opdat in ieder die in hem gelooft, daar ligt de beslissende scheidslijn. Hoe rijk die kribbe in Bethlehem ook is, hoe noodzakelijk het kruis van Golgotha ook is, zonder een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus deelt u er niet in en zal het u niet baten als u op deze weg voortgaat. Geliefde, het gaat erom dat de Heilige Geest ons daaraan ontdekt. En dat wil hij ook vandaag en ook in deze dienst doen. Dan gaan we onze schuld zien. En dan gaan we ook worstelen om een losser voor onze schuld. En als u werkelijk in die nood terechtkomt, dan is daar die roep tot behoud. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als u hem dan met het oog des geloofs aanschouwen mag, ja, dan leert u in hem, in zijn armoede en in zijn smart, des te meer zien wie u voor de Heere bent. Dan beleidt u, ik zondaar, ik schuldenaar, maar hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar daar houdt het niet mee op. Want als u hem werkelijk met de ogen van het geloof mag zien, dan ziet u nog meer. Dan ziet u dat de Heere niet heeft nagelaten in hem alles te schenken wat u en ik verbeurd hebben. Hij neemt niet alleen iets weg, namelijk onze schuld, maar hij geeft heel wat terug. Hij brengt ons weer in een verzoende gemeenschap met God. Op grond van zijn volbrachte offer ontvangen zondaren terug wat zij verloren en verkwanseld hebben. En waar God vanwege onze zonde op ons toornen moet, daar brengt die grote losser de vrede aan. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En als vrucht daarvan ook vrede in het hart. Ja, dat is groot en rijk. En misschien zitten er mensen in de kerk of luisteren ze mee, die van zichzelf moeten zeggen, mijn armen zijn er te kort voor om dit te kunnen grijpen. Ik kan er niet bij. Voor wie het leven zo duister is dat u het zich afvraagt, is dat nou werkelijk ook voor mij? En misschien gaat u wel zo ver dat u vanwege uw zonden die u ziet zegt, voor mij kan ik het niet meer. Oh, dan zou ik u willen vragen om nog eens goed te lezen wat hier staat. Gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten te geven. En wat leert ons dat? Dit, dat de Heere dwars door onze onmogelijkheden heen zelf de mogelijkheid opent. En zou er nou iets voor de Heere te onmogelijk zijn? Laat de Bijbel dan maar spreken. Sara moest belijden dat niets voor de Heere onmogelijk was toen ze op zo'n hoge leeftijd nog een kind ter wereld mocht brengen. Wilt u daarvan nog een voorbeeld? U hebt het voor u. Kijk eens naar Naomi. Werkelijk alles was ze kwijt en verloren. Immers wat kon ze nou eigenlijk van haar Moabitische schoondochter verwachten? Aan een losser van haar kant hoefde ze in eerste instantie helemaal niet te denken. En dat losserschap van Boas, dat zou toch ook maar voor tijdelijk zijn. Dat gaf haar uiteindelijk ook geen enkele garantie. En door al deze onmogelijkheden heen schonk de Heere haar een losser. Obed, haar dienaar, de verkwikker van haar ziel, die haar in de ouderdom zou onderhouden. En zo betoonde de Heere zich voor Naomi een verrassend God. Juist voor Naomi, die zo'n zware portie moeite en leed had moeten verwerken. Misschien bleven nood en leed ook u niet bespaard. Ik weet het, dat er verschillende gemeenteleden hier zijn van wie dat duidelijk geldt. Nood, verdriet, noem maar op. U bleef zitten met. En vult u het maar in. U bleef zitten zonder. En vult u het ook maar in. Maar als u die grote losser mag kennen, dan bent u toch een gelukkig en een gezegend mens. En dan is de Heere in uw hart troostend u nabij. Dan vervult hij lege plaatsen met zichzelf. En dan kan het wel gebeuren in de praktijk dat bij open plaatsen en bij open graven zoveel van de liefde Gods in het hart wordt uitgestort, dat we juist dan en juist daar zingen, gelooft zij God met diepst ontzag. Zo horen we in deze adventstijd de boodschap van de levende God. Die niet opzij gaat voor onze onmogelijkheden. Het machtige evangelie klinkt. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Heden, dat is nu. De welaangename tijd, de dag der zaligheid. Ons heden in ons bestaan, maar ook Gods heden. En in dat laatste ligt de garantie dat de Heer waarmaakt wat hij belooft. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En daarom is ook dat oude woord der waarheid, het heilige evangelie, altijd betrouwbaar en in alles betrouwbaar. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat is geloven? Dat is dit, dat u uw hand en uw hart op dat woord legt. Dat u in uw verloren toestand pleit op het woord van Gods belofte. Dat in Christus Jezus ja en amen is. Dat woord dat het u verkondigt. Geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losse te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. De losser, Jezus. Die ene naam onder de hemel gegeven. Door welke u en jij en ik moeten zalig worden. Hij wordt u gegeven. Nee, niet omdat wij het verdiend hebben. Maar de zaligmaker wordt u aangeboden. Hij wordt u geschonken in de belofte van het evangelie uit genade. Opdat u belang zou krijgen bij hem. Werkzaamheden met hem. Ja, opdat u hem ontvangen zou in uw hart. Als de enige troost. Beide in leven en in sterven. En hoe is het een weldaad en een weelde. Om hem te kennen. Dan roept u het verwonderd uit. O Heere die mij verblijdt. Mijn rots en losse zijt. Alles betaald door u. Alles verdiend door u. Lieve Heere Jezus. Mijn redder is mijn God. En in hem mag u de volle erfenis ontvangen. Die wordt nu nog bij de Heere bewaard. Al geniet u er wel de voorsmaken van. Maar straks. Dan mag u er volkomen in delen. Nee, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid. Die aan ons zal geopenbaard worden. Want gemeente, deze grote obed in de hemel. Deze losser. Deze knecht des Heren. Deze dienaar van zondaren en tollenaren. De Heer Jezus Christus. Hij werkt. Totdat hij zal wederkomen. En daarom wekken we elkaar op. Om met de psalmdichter Gods lof te zingen. Juich dan de Heere met blijde galmen. Gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen. Het heil dat de aard in het rond verheugt. En dat heil ligt in deze losser. Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil dus samen de Heer danken en bidden. Heere, wat bent u een groot en heerlijk God. Dat u niet hebt nagelaten om een losser te geven aan Israël. Een losser wiens naam mag klinken in deze wereld. De grote losser, de Heere Jezus Christus. U die gekomen bent, niet om gediend te worden, maar om te dienen en om uzelf te geven als het grote offer op het altaar Golgotha. O, wij bidden van u. Laten wij er oog voor hebben. En laten wij er persoonlijk bij betrokken mogen zijn, Heere. Dat we deze dingen niet alleen zuiver en bijbels mogen zien, maar tegelijk ook hartelijk mogen beleven in verootmoediging over onszelf. En tegelijk in die grote verwondering over uw genade, die ook mag uitdrijven tot de lofprijzing van uw naam. Heere, wilt u geven dat wij uw woord bewaren in ons hart. Dat het vruchtbaar mag zijn in ons leven, dat wij het overleggen. En dat we zo gezegend mogen worden, Heere, dat wij er vrucht uit ontvangen en zegen die mag. Die duister tot uw eer. Heere, blijf met ons. En wil al het zondige vergeven en het gebrekkige wegnemen. Het goede kronen met uw zegen. En wilt u ook vanavond ons weer bijeenbrengen, Heere. Ons alles schenken wat wij behoeven. Naar ziel en lichaam. Ja, wil ook onze dankzegging aanvaarden. Alleen in de Zoon uw liefde. Amen. Wij willen als onze slotzang zingen de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvol dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt in de lofzang van Zacharias, vers 1. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen, die ik in zijn naam op u leggen mag. Gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.